Op welke manier gaat AI de zorg de komende decennia verbeteren en veranderen? En hoe willen we eigenlijk dat die toekomst eruit gaat zien? Wat betekent dit voor jou? En hoe kunnen patiënten, zorgprofessionals, jij en ik ons voorbereiden op een toekomst met AI in de zorg? In deze driedelige docuserie ga ik samen met jullie en 9 experts op zoek naar een toekomst met AI in de zorg. We gaan op bezoek bij medische experts, patiëntenvertegenwoordigers en wetenschappelijke voorlopers op het gebied van sociale robotica en mensgerichte AI. Ik ga hen al jullie vragen, verwachtingen en wellicht ook doembeelden van een toekomst met AI voorleggen. En samen brengen we in kaart waarom het zo belangrijk is om aandacht te besteden aan de samenwerking tussen mens en AI. Tot slot gaan we je ook op weg helpen om jezelf voor te gaan bereiden op een toekomst met AI. Laten we beginnen bij het begin. Artificiële intelligentie. Je hebt er vast wel eens over gehoord, maar hoe werkt dit eigenlijk? In deze eerste aflevering onderzoeken we deze technologie en kijken we hoe het steeds meer onderdeel wordt van onze zorg. Welke vragen roept dat eigenlijk bij jou op? We vroegen het een aantal jonge patiënten en zorgprofessionals.
Hoi Wouter, ik kom vanaf jongs af aan al genoeg bij de dokter vanwege mijn glutenallergie. En ik hoor steeds vaker wat over artificiële intelligentie. Maar wat is artificiële intelligentie eigenlijk?
Hoe slim is AI nu al? En vooral, hoe slim gaat AI in de toekomst worden?
Als psycholoog ben ik erg benieuwd. Gaan robots de mens in de toekomst overnemen in de zorg?
Wat is AI eigenlijk?
Kunstmatige intelligentie, artificiële intelligentie. Intelligentie is eigenlijk wat je gebruikt als je de vraag beantwoordt: wat moet ik nu doen? Dus gegeven alles wat ik weet, alles wat ik waarneem, mijn doelen, hoe de omgeving verandert, wat kan ik nu het beste doen om mijn doelen te bereiken? Dat is natuurlijke intelligentie van mens en dier. En kunstmatige intelligentie is eigenlijk onze poging om delen van die intelligentie na te bootsen in machines.
Aan de patiënt zelf in een zorgsetting zou ik het uitleggen dat het een nieuwe innovatieve technologie is in de zorg. Mm-hmm. Die als hulpmiddel gebruikt wordt om betere zorg te leveren. En als u nog meer geïnteresseerd is, zou ik uitleggen dat het in principe niet echt een nieuwe technologie is. Hè. Het is in de jaren 50 ontstaan. Maar in de zorg is het wel een innovatie.
Hoe ziet dat er over 10 of 15 jaar uit?
Nou, dat vind ik een leuke vraag, want de wereld van de technologie verandert eigenlijk steeds sneller. We denken vaak als mensen lineair, maar de technologie verandert exponentieel. Dus elke 18 maanden ongeveer, elke anderhalf jaar, dan verdubbelt de rekenkracht van computerchips, van rekentuig. Onze smartphone is eigenlijk elke anderhalf jaar is die weer verdubbeld in wat die kan. Ik vind dat een hele mooie filosofische vraag van waar gaat dat naartoe als die wet van Moore, die beschrijft eigenlijk die verdubbeling elke 18 maanden van de rekenkracht, als die maar door blijft gaan. Dan zou je kunnen voorstellen dat over één generatie, als dit speelgoedrobotje, als die 1 miljoen keer slimmer is, dat je je kan voorstellen, zou die dan ook het bewustzijn van de mens kunnen hebben? En ik weet het antwoord daar niet op, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment dicht in de buurt komt. Ja, als wij niks doen met technologie, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, dan hebben wij over een jaar of 15, als we allemaal aan het verder vergrijzen zijn in Nederland, dan hebben we niet 400.000 zorgprofessionals nodig in die oudere zorg, maar dan hebben we er 800.000 nodig. En die mensen hebben we helemaal niet.
Is er dan nog wel een verschil tussen menselijke intelligentie en artificiële intelligentie?
Op het moment is dat verschil enorm groot. Dus we kunnen al heel veel in de kunstmatige intelligentie, in de AI. Dus we kunnen bijvoorbeeld, de computer is beter in schaken, computer kan beelden herkennen, computer kan vertalen van het Engels naar het Chinees en weer terug. Maar elk programma kan maar steeds één ding. Dus we hebben een programma wat goed kan vertalen, een programma wat goed kan schaken, een programma wat goed plaatjes kan begrijpen. Ja. Terwijl mensen kunnen dat allemaal. Ja. Ja, dus die gecombineerde intelligentie, daar zijn we nog lang niet in de buurt met computers.
Heb je een voorbeeld van hoe AI in de zorg wordt toegepast?
Nou, dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. Dus een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het analyseren van röntgenfoto's om te zien of er tumoren aanwezig zijn of cellenanalyse en dergelijke, en darmen. En dan kun je met heel gespecialiseerde apparatuur heel nauwkeurig kijken eigenlijk wat de uitkomst is van een test. Of er iets aanwezig is dat verdere studie behoeft of aandacht vraagt. Een hele andere vorm, meer globaal, is systemen die beslissingen voorbereiden. Mm-hmm. Door te kijken naar vergelijkbare gevallen, symptomen te analyseren. En dan in de totale situatie, gegeven alle testresultaten, ook zeggen van nou, de beste diagnose lijkt mij dit of dat.
Is het belangrijk om na te denken over hoe mens en AI samenwerken daarin?
Ja, ik denk dat dat uiteraard belangrijk is om goed na te denken over op welke manier we kunstmatige intelligentie willen toepassen. En dat is extra belangrijk in de gezondheidszorg, want patiënten geven hun vertrouwen eigenlijk aan artsen om behandeld te worden. En ik denk dat de tijd nu nog niet zo ver is en de techniek ook niet, dat patiënten zeggen ik vertrouw mij toe aan een computer. Mm-hmm. En zo is het toch helemaal niet. Hè? Dus de visie die ik daarvoor heb is dat de computer artsen en verpleegkundigen verregaand ondersteunt.
En ik zou dan ook uitleggen wat voor beperkingen het heeft. Dat het menselijke intelligentie nabootst, maar zeker niet evenaart. Dat het verschilt van menselijke intelligentie. Maar dat het karakteristieken heeft of mogelijkheden die in sommige opzichten de menselijke intelligentie overtreft. Die kan verbanden zien tussen gigantische hoeveelheid data die wij als mens gewoon niet kunnen bevatten, niet kunnen zien.
In de zorg wordt ongelooflijk veel data verzameld. En het zou kunnen zijn dat algoritmes die naar 100 kenmerken kijken, wel het structureel, of in ieder geval gemiddeld genomen, beter doen dan mensen die een bepaalde inschatting moeten maken. En dat komt dan omdat mensen niet de tijd hebben om altijd die 100 punten te bekijken. En het bovendien ook minder goed kunnen kwantificeren, qua voorspellingen dan. En in dat opzicht zullen algoritmes mensen verslaan.
Ja.
Maar ja, ik weet niet of het juiste woord slim is. Het is dan gewoon dat het is snel, het is veelomvattend. Algoritmes zijn heel goed in patroonherkenning, maar mensen zijn slim.
Als we naar de toekomst kijken, wat is jouw toekomstbeeld of toekomstplaatje? Hoe gaat dat veranderen?
Ja, wat ik hoop en ook verwacht, is dat de AI steeds een actievere rol zal gaan spelen in dat beslissingsproces. Mm-hmm. En dus nu is het echt beslissingsondersteuning.
Ja.
De AI die doet een data-analyse en daar komt een alarmsignaal uit of een mogelijke suggestie voor een diagnose. Mm-hmm. Dat is een van de factoren die de artsen meeneemt.
Ja.
Wat ik hoop en verwacht dat er gebeurt, is dat de AI steeds een actievere rol zal gaan spelen. Dat de AI ook actieve suggesties zal gaan geven.
Ja.
Van nou, moet je niet eens hier naar kijken? Of zou je dit moeten overwegen? Of je hebt nu wel dit besloten, maar misschien is dat toch niet de beste medicijn, want de AI weet dat andere medicijnen ook al gebruikt worden door die patiënt en dat is niet zo'n goede combinatie. Mm-hmm.
En het beeld bestaat soms ook dat robots of AI de mens gaat overnemen?
Nee, ik ben daar eigenlijk helemaal niet bang voor. Nee. Zover is de techniek nog niet. Daarnaast is het zo dat mensen uiteindelijk beslissen wat er wel en niet ingezet wordt. Mm-hmm. Maar juist in de zorg is het denk ik tot de lengte van jaren, decennia, misschien wel eeuwen zal het zo zijn, dat de arts-patiëntrelatie, dat toch de basis blijft van een behandeltraject. Mm-hmm. En het vertrouwen dat daarmee gepaard gaat, ja, dat komt denk ik juist door de arts. Maar tegelijkertijd moet de arts zichzelf niet voor de gek houden. Het is voor een arts wel mogelijk om miljoenen patiënten dossiers te leren in zijn leven. En de computer kan dat natuurlijk wel, hè? Zelfs in een korte tijd. Je kan in een dag kan die miljarden dossiers doorspitten om te kijken of je misschien niet iets over het hoofd ziet.
Met de zorg is per definitie en vakgebied en gebied in ons leven waar empathie en context en nou ja, zeg maar de humane kant van ons, wat ons mens maakt, dat is onlosmakelijk. Ja. Ik zie dat niet zo gauw hier, zeg maar, in het Westen, dat daar helemaal uit handen wordt gegeven.
Wij worden niet overgenomen, want wij hebben eigenschappen die zijn totaal niet in een computer te vangen. Nee. Tegelijkertijd zijn er wel rollen en taken binnen jouw werk op dit moment die zullen worden overgenomen door een computer of een robot. En dat zijn de zeer routinematige, automatiseerbare taken en rollen. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel vervelend voor op een bepaalde manier dat gebeurt. Aan de andere kant biedt het je ook weer lucht voor meer creatievere taken, meer associatieve vermogens, meer vindingrijkheid, meer tijd misschien ook wel voor de patiënt of cliënt die tegenover je zit. Dus ik denk dat daar zit de hoop. Deze discussie die wordt al decennia gevoerd. Ja. Hè? Ik gebruik ook wel eens in presentaties een artikeltje uit 1968 met een mooie quote. Any doctor who can be replaced by a machine deserves to be replaced by a machine. En daar geloof ik ook wel in.